Wel nu, fijn dat u er allemaal bent. Ook hartelijk welkom aan broeder Van Horen. Fijn dat u in ons midden bent. Daar hebben we naar uitgezien. Want u hebt al vele jaren hebt u ervaring in het onderwijzen van kinderen en jongeren. En aangezien wij ons hier allemaal nog vrij jong voelen, zien we ook uit naar uw jeugdige voordracht zometeen. Fijn, dank u dat u in ons midden mag zijn. En we gaan samen zingen met het zingen van Psalm 65. Daar gaan we mee beginnen. Psalm 65, de versen 1 en 2. Fijn, Piet, dat u wil spelen. 65, 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2.
De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, talen, geloften dag bij dag. Gij hoort en die uw heil verwachten.
Wij willen met elkaar lezen uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. We hebben vorige keer gezien hoe het gegaan is op de berg Karmel met Elia. En hoe de Heer heeft laten zien dat hij God is. Toen hebben we ook gezien hoe de Baalspriesters gedood werden. En nu krijgen we het vervolg. 1 Koningen 18, de versen 41 tot het einde, dat is vers 46. 1 Koningen 18, te beginnen bij vers 41. Daarna zeide Elia tot Achab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. En alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga weder henen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Achab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En er geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia. En hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men te Jezreel komt. Tot zover zullen wij een zegen vragen over deze oudere middag. Barmhartige Heren, zo willen wij u hartelijk danken dat wij hier samen mogen zijn, dat wij ons verblijden mogen om elkaar weer te ontmoeten en dat we ook ons mogen zetten onder uw heilig woord. Het is goed om elkaar hier zo te ontmoeten, maar dan denken wij ook, Heren, aan hen die hier niet kunnen zijn. Verschillenden die hier voorheen wel waren, die zijn er nu niet bij. U kent ook broeder en zuster Bom, Jaap en Nelly. O Heer, ontferm u over hen. We denken ook aan broeder Gerrit Bom, die er ook zo vaak aanwezig is, maar nu ook door ziekte verhinderd is. O, gedenk hen, Heren, wilt u hen vertroosten? Gedenkt u in ieder van ons, ook in al onze persoonlijke omstandigheden. Daar waar onzekerheid is ten aanzien van de gezondheid, of waarop uitslagen of controles gewacht wordt. Heren, geef ons genade om ook deze weg aan u over te geven. En geef ons genade, Heer, om uw weg te gaan. En dat we mogen beseffen dat u de zwaarste weg gegaan bent. En dat u dat alleen gedaan hebt, opdat wij in al onze wegen nooit alleen hoeven te zijn. En dat u gedragen hebt al de dagen en dat u wilt blijven dragen. Ja, dat u zult dragen, omdat u trouw bent. Heren, laten we zo toch ook bij u vertroosting en uitzicht en hoop en verwachting ontvangen. Heren, gedenken ieder van ons, zegen de overdenking van uw woord. Het is uw heilig woord en geef dat we ook lessen daaruit kunnen meenemen naar huis, dat we daarover mogen nadenken. We zeggen u ook dank dat broeder Jan van Horen in ons midden kan zijn. Heer, u hebt hem begiftigd met genade, dat hij al op een zeer hoge leeftijd mag zijn. En dat u hem verstandelijke vermogens geeft en lichamelijke kracht. Dat hij nog zeer mobiel kan zijn. En dat hij ook nog voor ons een inleiding kan houden over Israël. Heer, heb dank dat dit mogelijk is. En we danken u dat hij in ons midden mag zijn. Wil ook hem nabij zijn. Hem bemoedigen, versterken En laat hij voortdurend ook zijn kracht bij u alleen verwachten. Wil ook het hem gemakkelijk maken en wil ons een goede middag in met elkaar geven. Heere, doe weg al onze zonden. Leid ons op uw wegen. En we bidden het u om Christus wil. Amen. Dus wij zien hier dat Elia hier heeft laten zien dat Baal niets is. En de mensen hebben geroepen, Baal is niets. Maar ze hebben geroepen, de Heere God, hij is God, hij alleen. Maar er is nog wel een probleem. Er is nog steeds geen regen. De Heer heeft Elia een heerlijke overwinning bezorgd. Maar alles is nog kurkdroog. Maar er is wel een verschil. Er is nu een offer gebracht. Een officieel offer, te midden van het volk, een offer aan de Heere. Een brandoffer. En het is helemaal verteerd. En dat offer is ook een beeld van de verzoening van de schuld. Dat hiermee ook de zonden van het volk voldaan zijn. Al kan het bloed van stieren en bokken geen één zonde wegdoen. Maar in de oud-testamentische bedeling had de Heere dit ingesteld. En alleen maar tijdelijk. Het zou uitzien naar het grote offer in de Heere Jezus Christus. Maar nu is de weg open om zegen van de Heere God te ontvangen. En zo zegt Elia tegen Ahab, maak u op, eet en drink, want er zal nu regen komen. De koning mag vreugde bedrijven. We zien hoe liefdevol en hoe zorgzaam Elia is voor Ahab. En de koning gaat op weg. En wat doet Elia? Gaat hij ook eten en drinken? Nee. Elia gaat de berg op. Hij is daar alleen met zijn knecht. En daar gaat Elia bidden. Bidden. Hij gaat niet eten, hij gaat niet drinken. Hij gaat zijn hart uitstorten voor de Heere. Hij gaat bidden en smeken. Hij hongerde en dorste niet naar eten of drinken, maar naar de heerlijkheid Gods. En hij dorste ernaar dat er regen zou komen. En na deze zeer vermoeiende dag voor Elia gaat hij weer verder, nu strijden in de gebeden. En daar is hij dan, op de hoogte van de Karmel. En daar gaat hij bidden. Hoe doet hij dat? Hij buigt zijn knieën en hij legt zijn hoofd tussen zijn benen, tussen zijn knieën. En zo gaat hij zich verootmoedigen voor de Heere. Hij legt zijn aangezicht in het stof voor God. Elia schaamde zich. Hij schaamde zich ook voor de zonden van het volk. En hij hoorde ook bij dat volk. Hij kan niet wijzen, het is dat volk, maar hij weet zich één met dat volk. Ook hij is een zondaar, staat schuldig voor de Heere. Al heeft hij niet meegedaan met de afgoderij, maar hij is ook schuldig. Hij heeft niet meegedaan met de aanbidding van Baal, maar toch, hij behoort tot dit zondige volk. En daarom verootmoedigt hij zich voor de Heere. En weet wat is dat toch een rijke troost. Dat Elia als het ware de zonde van het volk op zich neemt. Want daarin zien wij een beeld van de Heere Jezus. De meerdere Elia nam ook de schuld van zijn volk op zich. En de meerdere Elia heeft ook gestreden om die zware last te kunnen afleggen, te kunnen afbetalen. En zo heeft de Heere Jezus gestreden om voldoening te brengen. En hier strijdde de profeet Elia om een zegen van de Heere. Hij heeft genade nodig. En zo buigt hij zich voor de Heere. Het is alsof we de naklank horen van Abraham. Die ook eens zei toen hij pleitte voor Sodom en Gomorra. Eigenlijk bad hij voor Lot dat hij maar stof en as was. Voor Gods aangezicht. Abraham, de vriend van God. Ik ben maar stof en as. En hier Elia, de knecht des Heren, de dappere knecht. Hij verootmoedigt zich diep voor de Heren. En dat is één aspect van dat gebed waar wij van kunnen leren. De verootmoediging die er bij Elia is. En dan een ander karakteristiek van dat gebed is dat hij alleen daar is. Ja, zijn knecht staat wel op een afstand. Maar hij is in feite alleen voor de Heere. En weet u, daar kunnen wij ook van leren. Want het is heel goed om samen te bidden. Hier en in de kerk en bij verenigingen en in het gezin. En... Maar weet u wat nou zo belangrijk is? Ga in uw binnenkamer. Alleen voor Gods aangezicht. En gaat u daar bidden. En zo heeft Elia ook alleen gebeden. Want als we alleen in het gebed zijn, dan zullen we ook anders bidden dan wanneer we samen met anderen bidden. Dan zullen we ook onze boezemzonden voor de Heere neerleggen. Onze moeite, de lasten die op ons drukken, waar u eigenlijk niet met een ander over wil spreken, dat kunt u daar voor de Heere neerleggen. Ook de teleurstellingen, ook de moeite mag u allemaal neerleggen om ook dan ook kracht te krijgen om verder te gaan, om het te dragen. En dan zien we nog een derde aspect van het gebed van Elia. We zien de inhoud van dat gebed. De inhoud van dat gebed. We weten niet precies hoe hij gebeden heeft, maar we lezen niet de exacte woorden die Elia gesproken heeft, maar we hebben wel een idee hoe dat gegaan is. Hoe hij zich verootmoedigde en hoe hij de Heere bad om regen. Want we zien ook enkele andere voorbeelden in de schrift van anderen die gebeden hebben uit grote nood. Denk aan Jeremia 14, hoe Jeremia gebeden heeft te midden van een grote droogte. En daar zien we in vers 7, o Heere, onze overtredingen, ze getuigen tegen ons. Doe het om uw naams wil, Heere, want onze afglijdingen zijn vele. We hebben tegen u gezondigd. Zo bad Jeremia in een soortgelijke situatie. En we denken ook aan Daniël 9. Hoe Daniël ook bad om een zegen over het volk. Dat het volk weer terug mocht gaan. Nu de 70 jaren van de ballingschap vervuld waren. En toen heeft Daniël zich ook verootmoedigd. O Heere, merk op. O Heere, vergeef. Ons pas de beschaamdheid van aangezicht, maar u de gerechtigheid. En zo hebben Jeremia en Daniël de Heere verhoogd, zichzelf verootmoedigd. En zo zal Elia ook gebeden hebben. Zich verootmoedigd. Hoe zijn onze gebeden? Kent u dat ook, dat verootmoedigen voor de Heere? Dat was de inhoud van zijn gebed. Maar dan zien we nog een vierde karakteristiek van het gebed van Elia. Dat is zijn geloof. Zijn geloof. Elia wist dat de Heere regen zou geven. Dat had de Heer al tegen hem gezegd daar in Zarfat. Ga heen, vertoon u aan Elia, want ik ga regen geven op de aarde. Maar waarom gaat Elia dan bidden om regen als hij weet dat de Heere regen zal geven? Aan de ene kant zei hij tegen Elia, ga heen en eet en drink, want nu komt er regen. Maar aan het volgende moment zien we Elia de Heere smeken en bidden om regen. En hij bad ernstig, zegt tegen zijn knecht, ga kijken, er is niets. Weer gaat Elia bidden en smeken. zegt tegen zijn knecht, ga kijk uit over de zee. Zie je wat? Nee, er is niets. Toen een derde keer, vierde, vijfde, zesde, eindelijk de zevende keer, toen was er een klein wolkje kwam op. Toen wist Elia, nu zal het gebeuren. Maar Elia heeft al die tijd gebeden in het geloof. Na de vijfde keer heeft hij niet gedacht, nou, misschien heb ik me vergist. Misschien heb ik me wel ingebeeld. Heere, zou u het willen bevestigen in mijn leven dat u werkelijk tot mij gesproken hebt? Nee. Niets daarvan. Zo zouden wij het gedaan hebben. Niet Elia. Hij is een man van geloof. Hij blijft bidden. Maar waarom bidt Elia dan, als hij toch weet de Heere gaat regen geven? Omdat de beloften van de Heere niet automatisch vervuld worden. Die worden vervuld in de weg van gebed. En zo heeft Elia gesmeekt. Hij wist dat de Heere gebeden wil worden. En dat geldt voor ons ook. Zulke heerlijke heilsbeloften komen tot ons vanuit zijn woord. En de Heere wil erom gebeden worden. Niet dat we door bidden het verdienen. Maar door het bidden spreken we onze nood duidelijk uit. Worden we al meer overtuigd van onze nood. En door het bidden zien we ook vooral steeds sterker en dieper dat uitkomst alleen van God kan komen. En wanneer er dan uitkomst komt, dat we dan ook beseffen dit komt van de Heere. En zo wil de Heere dat we zullen bidden. Bidden om vervulling. Van zijn beloften. En dan zien we nog een vijfde karakteristiek van het gebed van Elia. Hij was volhardend. Dat zeiden we al zojuist. Niet één keer, niet twee keer, maar zeven keer gebeden. Hij volhardde. Een voorbeeld voor ons. Te volharden in het gebed. Ook al lijkt er geen antwoord te zijn. Misschien hebt u dat ook wel eens. Ik bid, maar er is geen antwoord, geen stem, geen hoorder. Althans, dat denkt u dat er geen hoorder is. En zo wordt het geloof ook beproefd. Maar toch aanhouden, blijven bidden, volharden. Volharden in het gebed, zo wil de Heer het ook. Laat Elia dan een voorbeeld voor ons zijn. Misschien begrijpen wij ook niet de wegen van de Heere. Elia zal ze ook wel afgevraagd hebben waarom het zo gaat. Waarom het niet na drie keer gebeurde. Eerst op de Karmel. Hij bad één keer, o Heere, laat zien dat u God in Israël bent. En toen kwam het vuur naar beneden. En hier moet hij zeven keer bidden. De knecht Elia, geroepen door God. Misschien begreep hij het ook niet. Maar hij bleef bidden. Hij wilde geen nee hebben als antwoord. Hij zou blijven bidden. En kom ik om, dan kom ik om. Maar ik blijf bidden. Maar zulken komen niet om. De Heere ziet naar hen om in genade. En zo heeft de Heere zijn wonderen gedaan. Hoe zorgzaam was de Heere voor Elia. Want als de Heere nog gelijk Elia geantwoord had, dan was Elia waarschijnlijk ook wel trots geworden. En dan was hij ook misschien naast zijn schoenen gaan lopen. Want de Heere weet ook hoe hij zijn knechten klein moet houden. En de Heere houdt al zijn kinderen klein. En misschien dat er daarom ook wel moeite in het leven zijn. En teleurstellingen om ons klein en afhankelijk te houden. En dat we ook uit het geloof zouden leven en blijven volharden. En dat we verootmoedigd zouden zijn. Maar Elia heeft gebeden. En toen hij hoorde dat er een wolkje als eens mans hand uit de zee omhoog kwam. Toen zei Elia niet, dat is niet goed genoeg. Er moet meer, het is niet goed genoeg. Nee, het was maar een klein begin. De kleine dingen. Maar Elia verachtte die niet. Wanneer u nou antwoord krijgt en het is maar klein, het is niet helemaal waar u om gebeden hebt. En u denkt, ja, hoe moet het nou? Veracht de dag van de kleine dingen niet. Dat deed Elia ook niet. Nee, hij stond op van het gebed. Hij wist, nu gaat de Heere horen. En de Heere gaat ook door. En als u een aanvankelijke verhoring hebt op het gebed, een bemoediging, dan mag u ook weten, de Heere gaat door. De Heere doet geen half werk. En in afhankelijkheid van de Heere mag u verder gaan. En zo is Elia ook in afhankelijkheid van de Heere verder gegaan. En hij zei tegen zijn knecht, zeg tegen Jagel, hij moet snel gaan. Want ook komt er regen. En toen heeft Elia ook zelf zijn lenderen omgord. En hij kreeg bijzondere kracht van de Heere om voor de strijdwagen van Agab uit te rennen. En zo kwamen ze aan te Jezreel. Waarom deed Elia dat? Waarom ging hij voor die wagen van Agab rennen? En kreeg hij bijzondere kracht om dat te doen. Omdat Elia, er was een appel op Agab. Om nu samen met Elia, Agab en Elia, om een reformatie onder het volk door te voeren. Het was een oproep aan Agab. Om nu Elia te volgen, ook in de wegen van de Heere. En dat nu er een einde zou komen aan de Baalsdienst. En dat nu iedereen overtuigd is dat de Heere God is, hij alleen. En dat Agab nu met heel zijn hart en ziel ook de Heere moet volgen. En dat hij op de steun van de knecht van de Heere, ja, hij kan op de steun van God zelf rekenen. En wat was de vrucht daarvan? U weet hoe het gegaan is met Agab. Hij heeft zich niet bekeerd. Verschrikkelijk. Maar wat een goedheid van de Heer om toch zo zijn eigen macht en heerlijkheid te vertonen. En weet u, tenslotte zien we hier toch een prachtige vergelijking tussen de Heere Jezus en Elia. Want Elia stond bij het altaar op de berg Karmel. En toen het offer gebracht was, is hij op de berg geklommen om daar te bidden voor zijn volk. En het gevolg van zijn gebed was dat de regen neerstroomde. En dat hij Agab veilig thuis geleidde. En zo zien we het beeld van de Heere Jezus. Hij stond ook bij het altaar. Hij stond bij het kruis. En daar werd hij aan gehangen, daar heeft hij geleden. Daar bij het altaar. Hij gaf zichzelf. En op grond van dat offer van de Heere Jezus is hij naar boven gegaan. Naar de hemel. En wat doet hij daar? Daar bidt hij. Hij bidt voor zijn volk. En hij bidt voor een zegen dat de geest, de regen van de geest mag neerdalen. En zo is het gebeurd. De Heilige Geest is gekomen. En nu is de Heere Jezus degene die bij zijn volk is, hen voorgaat, hen leidt, hen veilig brengt tot in het hemelse Jeruzalem. Hij is de volleindiger des geloofs. Hij leidt de weg en hij brengt heel zijn volk en brengt hen tot de rustplaats in de hemel, tot de koninklijke stad van het hemelse Jeruzalem. Tot zover. Enkele gedachten hier over dit gedeelte. Laten we nog een psalm zingen en dan zullen we pauzeren. We zingen psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het vijfde vers. Vers.
Ik ben heel erg blij dat ik nog eens een keer bij u een lezing mag komen houden. Het is niet de eerste keer. Ik weet dat ik hier hele lange tijd geleden ook een keer geweest ben. Misschien weten u het, zijn er bij die het ook nog weten. Dat was toen dominee Den Butter hier nog was. En toen die werd weggeroepen om zijn vrouw met zijn vrouw naar het ziekenhuis te gaan. En kort daarna heeft toen die zijn vrouw, zijn eerste vrouw dus, dat onheilspellende bericht gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Dus dat is al, u kan zelf wel uitrekenen hoe lang of dat al geleden is. Goed, ik heb het nu over Israël. Een lastige steen staat erboven. Je hoort het kerkmensen nogal eens zeggen, ik heb niks met Israël. En mensen die wel wat met Israël hebben, worden dan vaak voor hobbyisten uitgescholden. De grote vraag is echter, kun je als christen wel volhouden dat Israël je niets doet? Ergens op de berg Karmel, we hebben net ook over de Karmel gehoord. Ergens op de berg Karmel ligt een steen met het opschrift in het Engels. Israël is een levend teken in de wereldgeschiedenis. Een teken dat God leeft en dat zijn woord ja en amen is. Wat heeft men al niet ondernomen om dit volk uit te roeien? Denk maar aan de farao, Nebukadnezar, Haman, Herodes en Hitler, om er zomaar een paar te noemen. Maar telkens weer bleek dat het toch God is die de geschiedenis schrijft. Hij gaat met Israël een eigen weg, dwars door de historie van deze wereld heen. Het begon al bij Abraham en het gaat door tot aan Christus' wederkomst. Wie wereldgeschiedenis schrijft zonder met de Bijbel rekening te houden, faalt in zijn prognoses, ook al is hij Midden-Oosten-expert. Abraham was de stamvader van het Joodse volk. Hij had twee zonen, Isaac en Ismaël. Voor Ismaël had hij machtige beloften. Hij zou een gans zeer groot volk worden. 12 vorsten zouden uit hem voortkomen. Maar, zo sprak de Heer, mijn verbond sluit ik niet met Ismaël, maar met Isaac. En van Isaac loopt de lijn naar Jacob. En via Jacob, die de naam Israël kreeg, volvoert God zijn heilsplan. Het volk dat uit Jacob voortkomt, noemt God zijn zoon, zijn eigendom, zijn oogappel. In de jaren 1933 tot 1945 heeft men alle technische middelen aangegrepen om aan het bestaan van het Jodendom een eind te maken. Om het volk door middel van concentratiekampen en gaskamers uit te roeien. En juist daardoor is Israël ontstaan. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken. Hitler heeft bijgedragen aan het ontstaan van de staat Israël. God gebruikt hem om zijn volk weer op zijn plaats te brengen. Het is nog nooit voorgekomen dat een oud volk naar zijn thuisland is teruggekeerd. Dat is uniek in de geschiedenis. Met Israël gebeurde dat. Israël kreeg zijn zelfstandigheid terug. Hier is gebeurd wat Jozef aan zijn broers zei. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te houden. Op 14 mei 1948 begon de Joodse staat opnieuw. De onbetwiste architect was David Ben-Gurion. In een zaal van een museum ergens in Tel Aviv legde hij de onafhankelijkheidsverklaring af. Boven zijn hoofd hing het portret van Theodor Herzl, de schrijver van het geruchtmakende boekje Der Judenstaat. Hij was het die de Joden opriep naar het land der vaderen terug te keren. En ze zijn gegaan. De basis die deze pioniers hebben gelegd vaak door de diepste diepte heen, heeft tenslotte geleid tot de staat zoals hij nu is. Ten diepste zijn het niet de grote van deze aarde die de wereld besturen, maar is het God, die is de architect die het wereldbestuur in handen heeft en die mensen gebruikt om het door hem gemaakte bestek uit te voeren. Uit alle landen van deze wereld verkoos God Israël. Hij gaf het ook een eigen plaats. Abraham is nog maar net uit Mesopotamië in Canaan aangekomen, of de Heer zegt, dit hele land zal ik u geven en aan uw zaad tot een eeuwige bezitting. En die belofte heeft God op verschillende plaatsen, vaak onder ede, herhaald. Dat land is Canaan, een klein landje, een stipje op de wereldkaart. Het is het geografisch middelpunt van alle naties. Het ligt op de grens van drie werelddelen. Het valt in het niet als we het vergelijken met het gebied van de buurlanden. Maar ook al is het gebied nog zo klein, men gunt Israël dat plekje in Palestina niet. Vanaf de eerste dag van zijn bestaan heeft Israël vijandschap ondervonden. Het is ronduit een wonder dat het land er nog is na meerdere oorlogen en niet aflatende terreur van Iran, Hamas, Hezbollah en IS. God heeft elk land zijn grenzen gesteld. Toch is er maar één land in deze wereld dat van God een speciale plaats heeft gekregen. Het uitverkoren volk en het beloofde land horen van Gods wegen bij elkaar. Ook al zijn die grenzen op grond van Bijbelse gegevens niet nauwkeurig te bepalen, in elk geval behoren Judea, Samaria en de Golan erbij. Zij vormen de ruggengraat van Israël. Je vindt er Jericho, Sichem, Hebron en Bethlehem, plaatsen die vele malen in de Bijbel voorkomen. Amerika, Rusland en de Europese Unie proberen op hun manier invloed uit te oefenen bij het vaststellen van Israëls grenzen. Diverse resoluties van de Verenigde Naties hebben er betrekking op. Maar God heeft het laatste woord. Hij zorgt ervoor dat de Joden het door hem toegemeten erfdeel krijgen. In Psalm 105, vers 8 tot 11, vinden we de koopakte. Daarin is nauwkeurig omschreven wie de eigenaar van het land is. Daar lezen we over het verbond met Abraham, de eed met Isaac, een inzetting met Jacob en een eeuwig verbond met Israël. Had God het duidelijker kunnen zeggen? En behalve in Psalm 105 verklaart God onder ede op nog 46 Bijbelplaatsen dat hij zich verplicht heeft het land Canaan aan het geslacht van de aartsvaders te geven tot een eeuwige bezitting. Is het dan niet vreemd dat de christelijke gemeente zo losgeraakt is van het volk dat God heeft uitverkoren? Hoe vaak komt het niet voor dat christenen bezig zijn Israël te verdringen van de bijzondere plaats die het inneemt in het plan van God? In Jeremia 31 lees ik, zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft des daags, de ordening der maan en de sterren ten lichte des nachts. Indien deze ordeningen van zon, maan en sterren van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad van Israël ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Laten we wel beseffen dat wij als heidenen bij Israël zijn ingelijfd en de naam van Sions kinderen mogen dragen. Op 14 mei 1948 begon Israël opnieuw. Toen kon het. Niet eerder. Ook niet later. Die datum had God uitgekozen om Israël met instemming van de vereiste 2/3 meerderheid van de landen van deze wereld een eigen staat te geven. Vandaag zou Israël nog niet 1/3 deel gehaald hebben. De Heere begon met de wederopbouw van de vervallen hut van David. Israël kreeg een eigen regering, een eigen leger, een luchtmacht, een vloot, een vlag en alles wat bij een staat hoort. Pas toen waren er theologen die gingen inzien dat er met Israël toch iets bijzonders aan de hand was. De vervangingstheologie, waarbij men het woord Israël in de Bijbel door kerk ging vervangen, raakte bij sommigen aan het wankelen. Men ging inzien dat God met dit volk toch wel iets bijzonders voor had. Dat er voor Israël nog toekomst was. Die eigen staat was voor Israël nog om een andere reden van groot belang. Er kwam voor elke in deze wereld verstrooide Jood weer een toevluchtsoord. Vanaf het jaar 70 werden Joden verbannen uit plaatsen waar ze meenden een veilige haven te hebben gevonden. En dat gebeurde ook door christenen. Daardoor vormt de kerk nu al bijna 2000 jaar een blokkade voor de Joden om tot bekering te komen. Al het leed dat hun door Christus is aangedaan, staat een bekering in de weg. De geschiedenis van de kerk telt heel wat zwarte bladzijden. Het waren christenen die discriminerende wetten en encyclieken tegen de Joden uitvaardigden. Die Davidsterren en ghetto's uitvonden. De Joden zouden de Messias hebben vermoord. Bronnen hebben vergiftigd. Ze zouden samenzweringen hebben gepleegd. En naar wereldheerschappij hebben gestreefd. Ze zijn erop uitgetrokken, de kruisvaarders, onder het vaandel God wil het. En ze hebben huizen geplunderd, vrouwen verkracht, kinderen vermoord, synagogen vernield en heilige boeken verbrand. En ze hebben het zwaard van de krijg beter gehanteerd dan de manier van het evangelie. Ze trokken sporen van macht en geweld in plaats van barmhartigheid en vrede. En die Jodenhaat heeft uiteindelijk zijn climax gevonden in de afschuwelijke dodenkampen van de Laatste Wereldoorlog. Er kleeft Joods bloed aan onze handen. In de loop der tijd hebben we drie strategieën gevolgd. Ten eerste, de Joden moesten zich bekeren. Ten tweede, de Joden werden verbannen. En ten derde, de Joden werden vernietigd. En zo zijn in de loop der eeuwen minstens 13 miljoen Joden door vervolging aan hun eind gekomen. De kerk heeft niet gezien dat er een schat in aardevaten verborgen lag. Dat de Joden de beminden zijn om der vaderen wil. Hoe is het toch mogelijk, vraag je je af, dat Godgeleerden vele eeuwen lang diep gebogen over hun theologische studieboeken en de Bijbel niet ontdekt hebben dat je het woord Israël niet zomaar kunt vervangen door het woord kerk. Velen binnen de kerk, ook theologen van naam, zijn ervan uitgegaan dat God Israël aan de kant geschoven had. Israël zou Gods geboden hebben overtreden en de Heer Jezus hebben gekruisigd. En zo zou Gods verbond met zijn uitverkoren volk op de kerk zijn overgegaan. Is het niet triest dat de christelijke gemeente over het algemeen zo losgeraakt is van onze oudste broeder, van het volk dat God heeft uitverkoren? Als we zondag zingen, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld, van al het beloofde heil verzeild. En aan gans Israël toegezeid, tot zijn verbond in eeuwigheid. En al die vele andere plaatsen waarin de naam Israël, Jacob en Juda voorkomt, denken we dan echt aan Sion, aan Israël en aan Jeruzalem? Wie Israël zegent, zal gezegend zijn, lezen we in het eerste Bijbelboek. 18 eeuwen lang is de geschiedenis van Israël overschaduwd geweest door onderdrukking, ghetto's, gedwongen doop, moord, antisemitisme. Door een wonder van God kwam het volk in 1948 weer in Palestina terecht. Zie, ik zal de kinderen van Israël halen uit het midden van de heidenen waarheen ze getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom en brengen in hun land. Ze kwamen uit 120 landen en spraken 70 verschillende talen. En ze blijven komen. God verzamelde de beenderen die in de zon verbleekt waren, waar geen greintje leven meer in zat. Ezechiël zag ze in het dal. Ze waren zeer dor. En ineens beginnen die beenderen zich te bewegen. Ze zoeken elkaar op. Wat bij elkaar hoort, komt bij elkaar. En dan komen er zenuwen over die beenderen. En er komt vlees op. Er komt huid over. En dan zijn die dorre doodsbeenderen ineens geen bleke skeletten meer. Maar dan zijn het lichamen geworden. Dode lichamen weliswaar, maar toch lichamen. En dat is wat de Heer aan het doen is. Hij brengt de Joden weer bij elkaar. Uit Rusland, uit Ethiopië, uit Argentinië en nu uit Frankrijk. Maar dat is niet alles wat hij doet. Hij brengt er ook nog leven in. Zover is het nu nog niet, maar dat komt ook nog. Ik zal ze uit de heidenen halen en zal ze uit alle landen vergaderen. En ik zal ze in hun land brengen. Dan zal ik rein water op ze sprengen en ze zullen rein worden. Van al hun onreinigheden zal ik ze zuiveren. En ik zal ze een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van hen. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen. En zal ze een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest in het binnenste van hen uitstorten. En ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. En mijn rechten zullen bewaren en doen. Het aantal Joden in 1948, dat met 600.000 begon, is nu al meer dan 6 miljoen. Maar in de Verenigde Staten bevinden zich nu nog 5,9 miljoen Joden. En nog 2 miljoen en elders in de wereld. Ook zij zullen, hoe dan ook, terugkeren. Ook uit Amerika, waar die Jodenhaat hand over hand toeneemt. Nu komen ze uit Venezuela en Frankrijk, waar ze zich ook niet meer veilig voelen vanwege een explosie van antisemitistisch geweld. Trouwens, in Amsterdam durven Joden ook niet meer met een keppeltje te lopen en worden er bij rabbijnen ruiten ingegooid. God zal alle Joden terugbrengen, overal vandaan. Spontaan zullen ze niet komen, vaak gedwongen vanwege vervolging en antisemitisme. Op de Verenigde Naties wordt druk uitgeoefend om het Midden-Oosten probleem op te lossen door Israël van het wereldtoneel te doen verdwijnen. Zo zien we de gruweldaden uit de nazi-tijd in een verkapte vorm geleidelijk weer terugkomen. Trump, die Israël gezind is, staat bij de pers op de zwarte lijst. De fouten die hij heeft gemaakt worden tot herhalens toe opgezond en uitvergroot. Wij verwelkomen zijn besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Het is een bevestiging van het feit dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Elk land, waar ook ter wereld, heeft het recht om zijn eigen hoofdstad te kiezen. Israël vormt daarop geen uitzondering. Hoe het ook zij, we geloven dat dit een goed besluit was. En dat het wel eens zou kunnen dat God president Trump gebruikt om zijn plan met deze wereld uit te voeren. En toch, ook al heeft Israël vanaf het moment van zijn onafhankelijkheid geen rustig ogenblik gekend. Ook al wordt het door duizenden chemische en biologische wapens bedreigd. Ook al leeft de bevolking dag in dag uit in angst voor zelfmoordaanslagen. Ook al moeten de Joden vanwege de bedreiging van alle kanten het gevoel hebben nu in het grootste ghetto aller tijden te leven. Ze zullen naar Israël komen, blijven komen. Ze kwamen uit Rusland toen de Scud-raketten vanuit Irak op Tel Aviv vielen. Het eerste wat ze uitgereikt kregen was een gasmasker. Het feit dat het Joodse volk weer een eigen land kreeg met Hebreeuws, de Bijbelse taal als levende taal, is geen toeval. De staat mag dan met menselijke, al te menselijke middelen tot stand gekomen zijn. In de terugkeer zie je duidelijk de leiding en de trouw van God. De navel van deze wereld, Psalm 68, het centrale punt is het op 800 meter hoogte gelegen Jeruzalem, de uitverkoren stad. Daar waar zich nu twee islamitische heiligdommen bevinden, heeft eens de tempel gestaan, waar God te midden van zijn volk zijn naam wilde doen wonen. Tijdens de Zesdaagse Oorlog is Jeruzalem in Joodse handen gevallen. En in 1980 verklaarde de Knesset, het Israëlische parlement, de stad tot de eeuwige, ondeelbare hoofdstad van Israël. Dat is van alle kanten aangevochten. Erger nog, het gebeurde juist op de 69ste onafhankelijkheidsdag van Israël, dat door UNESCO, een organisatie van de Verenigde Naties, de band van Israël met de eeuwenlange geschiedenis van Jeruzalem bewust werd doorgesneden in een resolutie. Elke Joodse verbondenheid met Jeruzalem werd daarin ontkend. In 1988 noemde het Palestijnse congres Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat. De strijd zal zich op deze stad toespitsen. De islam zal zijn greep die ze op de Tempelberg heeft nooit opgeven. En het is voor de Joden onverteerbaar om de plaats waar eens de tempel heeft gestaan te moeten inruilen voor vrede. De situatie lijkt uitzichtlozer dan ooit. De schrift vertelt ons dat Jeruzalem onder de heidenen, dat zijn de volken, vertrapt zal worden. Maar niet voorgoed. Er komt een dag dat 10 mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen. En zullen zeggen, wij zullen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. En bij die 10 mannen zal dan ook wel een Arabier zijn. Dan zal het voor Jood en voor heiden zijn 1 kudde en 1 herder. Dan zal er van een strijd tussen Joden en Arabieren geen sprake meer zijn. Wat kun je daarna verlangen? Pauze. Heb u iets te drinken voor me? Want...
Wilde u iets van zien als cola of water?
Nee, gewoon een beetje water. U zegt wel wanneer de 5 minuten om zijn, hè, dominee?
Ja. Eentje is al om.
Oh. Dank u wel, dank u wel. Ja, mijn stem is ook 94 jaar oud, hè?
Maar er moet niks tussen komen, want als je valt of iets of een heup breekt.
Ja, en dat doe je zo makkelijk, hè?
Ik hoor
ervan
horen, ik hoor dat u gisteren jarig was.
Ja.
94
geworden.
Ja. Dank u wel. Heel fijn dat de heer u zo'n gezondheid geeft. Dat u zo mag spreken. En helderheid. Heel fijn.
Ik heb me wel voorgenomen dat dit mijn allerlaatste lezing is.
Dat is wel fijn dat u de laatste lezing houdt. We genieten ervan. Maar u heeft ook nog iets in de kast waar we ook van kunnen genieten. En dan hoeft u geen lezing te houden. Ik weet dat hier mensen in de zaal zitten. Die willen ook graag een keer uw dia's nog van Ezra zien.
Oh.
Is dat een keer mogelijk? Als we beleven mogen. Ja, toch?
Ja, dan wijk ik eigenlijk al van mijn beslissing af.
Ja, nou, u hebt de beslissing genomen geen lezing te houden. Maar dan hoef je alleen te laten kijken.
Ja, maar als je die eens laat zien, moet je er ook iets bij vertellen, ja, natuurlijk. Maar goed, ik doe dat.
Kijk, dank u wel.
Gaat dat? Oh, hier heb je water.
Ja, dus water. Ik heb niks van gebruikt.
Nee, en dan toch, hè, we hebben al bij dezelfde schurft, of niet?
Zo is dat, ja.
Even van die aanpakken. Ja. Dank u wel. Israël is een uniek volk. Anders dan alle andere volken. Alleen al vanwege het feit dat het er nog steeds is. Ondanks haat, verdrukking, vervolging, plundering, marteling en uitroeiing door alle eeuwen heen. Het is niet weg te krijgen. De stichting van de staat Israël wordt door de Arabieren diefstal genoemd. Sionistische benden zouden het land van de Palestijnen hebben gestolen. En zouden het Palestijnse volk hebben verdreven. Dat leert Hamas. Maar het staat ook in de schoolboeken van de Palestijnse autoriteit. Men roept op Joden te doden. Moeders van zelfmoordterroristen vullen de praatprogramma's van de televisie. De plegers van zelfmoordaanslagen worden beloond en verheerlijkt. Straten worden naar hen genoemd. Jonge kinderen krijgen de haat tegen Joden met de paplepel ingegoten. Ze geven voor de televisie aan dat ze verlangen om voor Allah martelaar te worden. Het moet toch wel duidelijk zijn dat Israël met zo'n Palestijnse beweging geen vrede sluiten kan. Israël heeft enkele jaren geleden 1027 Palestijnen, misdadigers, ingewisseld tegen één gegijzelde Israëlische soldaat. Een soldaat die meer dan 5 jaar eerder door Hamas was ontvoerd. Hij had daarna geen enkel contact met de buitenwereld gehad. Niet met een advocaat, niet met een arts en ook niet met zijn familie. Verzwakt en sterk vermagerd stapte Gilad, zo heette die, na zijn vrijlating uit de legerhelikopter. Donkere kringen stonden rond zijn dromerige ogen. Als 20-jarige ging hij het cachot in. Als een gebroken man kwam hij er 5 jaar later weer uit. Met hem kwamen weldoorvoede en kerngezonde Palestijnse moordenaars, terroristen, weer thuis. Als helden werden ze binnengehaald. Dol van feestvreugde schoten Palestijnen hun geweren leeg. Onder de Israëli's heerste geen uitbundigheid. Ook was natuurlijk iedereen blij dat Gilad weer vrij was. Er heerste niet alleen vreugde, er was ook verdriet. Veel door zelfmoordenaars getroffen families treurden, omdat de moordenaars weer op vrije voeten waren. Er was ook angst wat er nog komen zou. Niemand twijfelt eraan dat de vrijgekomen terroristen opnieuw voor dood en ellende zullen zorgen. En zo zou het redden van één mens wel eens gepaard kunnen gaan met het verlies van heel wat meer levens. De uitruil van 1027 tegen één werd door Hamas gezien als een enorme overwinning. Ze hebben ingezien dat het gijzelen van een soldaat loont, voor herhaling vatbaar is. De internationale pers gaf gulzig verslag van de uitruil, maar repte vrijwel met geen woord over het onrechtvaardige van die ruil. Eén onschuldige man tegenover zoveel misdadigers. Israël is 70 jaar geleden als een brandhout uit het vuur gered. In 1947 gaf de Heere in het stichten van de staat een blijk van zijn trouw. Toen kreeg Israël opnieuw de gelegenheid zijn verkiezing waar te maken. Richtte God zich in het Oude Testament tot zijn volk door middel van zijn profeten. Later drong hij door het zenden van zijn zoon nog dringender, nog directer aan hem te aanvaarden en wereldwijd het evangelie uit te dragen. Maar ook aan deze oproep gaf het volk geen gehoor. Heeft Israël zijn bevoorrechte positie dan niet verloren, vraagt u? Paulus heeft deze vraag nadrukkelijk ontkennend beantwoord. Omdat Gods verkiezing niet op Israëls verdiensten, maar op Gods trouw berust. Paulus mag dan spreken over dat ongehoorzame, verharde, afvallige, hardnekkige volk. Hij voorzegt ook hun wederkeer. Hij heeft van hun bekeerlijkheid, onbekeerlijkheid wakker gelegen. Hij leed aan zijn volk. Hij had wel voor Christus verbannen willen worden. Als hij daarmee zijn broeders, die van zijn maagschap zijn, had kunnen behouden. Het is dan ook goed te begrijpen dat deze heidenapostel zijn beschouwing over de toekomst van Israël eindigt met de lofzang op het wonder. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk uw wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De objectiviteit in het bepalen van een standpunt ten aanzien van Israël is vaak ver te zoeken. En je kunt je in veel gevallen afvragen of achter die kritiek die men op Israël heeft niet een stuk duivelse list schuilgaat. Men wil er niet van weten dat Israël de oudste Bijbels historische rechten heeft. En juist dat zou christenen moeten wijzen op de uitzonderlijke positie van het Joodse volk en de bijzondere weg die God met dat volk houdt. De band die christenen met Israël hebben dient niet zomaar wat sympathie te zijn. Het moet een verbondenheid zijn vanuit de wortel die ons draagt. De Joden hebben ons de Bijbel gegeven. Aan de Joden waren de woorden van God toebetrouwd. Mozes, Matthäus en Paulus waren echte Joden. Wekelijks luisteren miljoenen mensen in deze wereld naar de Joodse wet, de 10 geboden. En minstens evenveel mensen zingen uit het Joodse liedboek, de psalmen. Uit dat volk kwam de Messias voort. De zaligheid is uit de Joden. Dat alles mag ook weer niet leiden tot een kritiekloos volgen van alles wat Israël doet. Maar het is wel onredelijk om aan Israël eisen te stellen die aan geen enkel ander land gesteld worden. Eigenlijk zou een Jood geen Jood meer mogen zijn. En wij laten Israël, net als in de nazi-tijd, weer in de kou staan. Niet alle Palestijnen zijn terroristen, zeggen we dan. Niet alle Duitsers zijn nazi's, zeiden we in 1933. Maar dat heeft wel aan 50 miljoen mensen het leven gekost. En aan 6 miljoen Joden, waaronder 1,5 miljoen Joodse kindertjes. 6 miljoen. 6 miljoen. Net zoveel als er nu in heel Israël wonen. Enkele duizenden jaren geleden dichtte Asaf psalm 83. Het lijkt wel of hij die psalm voor onze dagen geschreven heeft. Je hoort de oorlogzuchtige taal van de islam erin doorklinken. Kom, laat ons hen uitroeien dat ze geen volk meer zijn, dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. De islamieten zijn met blinde haat vervuld. Een haat die zich ten diepste tegen de God van Israël keert. En telkens weer, als Israël vrede aanbiedt, is het antwoord oorlog en terreur. Dat dwong Israël tot een buitensporige bewapening en beveiliging, in plaats van tot een vreedzaam en veilig samenleven. Ook al bestaat Israël nu 70 jaar, het volk wordt nog steeds met uitroeiing bedreigd. De Arabieren accepteren Israël niet. Alles moet onder het vaan van de islam worden gebracht. Het kankergezwel Israël moet worden verwijderd. Hezbollah heeft met steun van Iran 100.000 raketten op Israël gericht staan. Netanyahu heeft de laatste jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de nucleaire activiteiten van Iran. Iran, dat de ring rond Israël steeds nauwer aantrekt. En dat verklaarde dat de Joden, die nu bijna 2000 jaar van verstrooiing in het beloofde, na 2000 jaar van verstrooiing in het beloofde land zijn teruggekeerd, nog geen rustig ogenblik hebben gekend. Er gaat geen dag voorbij of Israël haalt de voorpagina's in de wereldpers. Politici en theologen voeren felle discussie over dat piepkleine stukje land. Zouden al die bemoeienissen met Israël niet te maken kunnen hebben met de plaats die dat volk binnen Gods plan met deze wereld heeft? Hoe het ook zij, God bereikt zijn doel. Is de geest binnen de geschiedenis naar de volleinding te sturen? Is de geest bezig de geschiedenis naar de volleinding te sturen? Roept de terreur van het aloude volk in het aloude land geen verwachting van nieuwe wonderen van Gods kant toe? Er zijn nog beloften die nog niet of niet geheel vervuld zijn. Alleen al het voortbestaan van het volk de eeuwen door, zonder dat het is ondergegaan in de volkerenzee, is een duidelijk teken van Gods bijzondere bemoeienis met Israël. God is bezig zijn plan met Israël en via Israël met deze wereld uit te voeren. Uit Romeinen 9 tot 11 komen we veel te weten over de weg die God met zijn volk zal gaan. God heeft niet alles bekendgemaakt. Maar achter de apostolische belofte uit Romeinen 11, dat gans Israël zal zalig worden, opent zich wel een veelbelovend perspectief. Het zal het jaar van de Joden naar de Messias toe zijn. Hun verwerping van Jezus was tot heil van de volken. Hoeveel te meer zal hun aanneming van de Messias zijn. Dat zal voor heel de wereld, dus ook voor Palestijnen en Islamieten, een leven uit de doden betekenen. Hoe dat zal gaan, we moeten er niet van uitgaan dat we met de Bijbel in de hand een pasklare verklaring hebben voor de dikwijls wonderlijke gang van God met het wereldgebeuren. De Bijbel spreekt van een mysterie. Wel geeft de Heilige Schrift ons een schat aan informatie over de dingen die in onze tijd plaatsvinden en die nog staan te gebeuren. Veel Nederlandse, Schotse en Engelse godgeleerden groeven in die goudmijn en diepte er rijke schatten uit op. De Bijbel maakt ons duidelijk dat er een eindtijd komt met wereldwijde verschrikkingen. Maar ook dat die tijd een nieuw begin inluidt, een geestelijk herstel, waar Ezechiël 36 van spreekt. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Zouden we daar niet veel meer naar moeten uitzien, ook als kerken? Hoe staan wij tegenover Israël? Iemand zei eens, de Joden hebben felle vijanden en lauwe vrienden. De vijanden haten hen, omdat ze Joden zijn. De vrienden accepteren hen, omdat ze mensen zijn. Kijken we vanuit onze hoge, oncomfortabele loge, wellicht met de Bijbel in de hand, wat geboeid toe hoe Israël worstelt voor zijn leven? Misschien met kritiek, misschien met enige sympathie, maar zonder de minste bewogenheid. Of zijn er nog Aarons en Hurs onder ons? Diverse oudvaders roepen ons op tot gebed voor Israël. Verlangt u naar een opwekking, naar een geestelijk herstel? Bid dan voor de bekering van de Joden, zei Thomas Boston. Herhaaldelijk sprak God, ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Er is toch alle reden om uit te zien naar de bekering van de Joden. Laten we Gods handelen met zijn volk voorzichtig, eerbiedig, biddend volgen. De wereld nadert zijn climax in de strijd tussen Christus en de Antichrist. Een strijd waarbij Israël op het allernauwst betrokken zal zijn. De uitslag is onzeker. De tijd nadert dat God zijn belofte voor een geestelijk herstel zal gaan waarmaken. Toch zou het met Israël nog wel eens door een hele diepe weg kunnen gaan. Wij zien het, gezien de omstandigheden niet zitten. Maar God laat zich niet narekenen. Hij gaat vaak wegen die wij nietige mensen niet voorzien. De Joden hebben Haman overleefd en de kruistochten en Hitler. Ze zullen ook deze uiterst moeilijke positie van nu en straks overleven. Nu ligt er nog een deksel op het aangezicht van het volk. Maar als het deksel zal zijn weggenomen, dan zullen de Joden zien dat Christus als de gekruisigde en de opgestane de spil is waaromheen de eeuwen zich wentelen. En zo is er ondanks alles toekomst voor Israël. Nu zijn er nog spanningen, bomaanslagen en terreurdaden. Jeruzalem zal onder de heidenen vertrapt worden. Maar er volgt een goddelijk totdat. Het is het totdat waarover Paulus spreekt als hij zegt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Ik wil eindigen met een gedicht. Jeruzalem, de stad van de vrede. Onder de wijnstok kan ik niet schuilen. Onder de vijgenboom vind ik geen rust. Ouders zijn bang, kinderen huilen, onheil in het land en dood aan de kust. Haat van rondom de Palestijnen. De nieuwste wapens op ons gericht. Zal dan de nacht voor ons nooit meer verdwijnen? Blijf dan uw morgen voorgoed uit het zicht. En toch blijf ik in uw woorden geloven. Leg ik mijn hand op uw profetie. Weet ik het nieuwe Jeruzalem zeker. De stad van de vrede. Die ik nu nog niet zie. Dank u wel. Oh ja, help me in huis nemen.
Meneer Van Hoorn, heel hartelijk dank voor uw lezing die u deze middag hier wilde houden. U zei het al toen u het ons toezegde van ja, dat wil ik wel. Maar mijn leeftijd, ik weet niet of ik het nog kan, of ik het nog mag en of ik er nog wezen mag, zal zijn. U mocht deze middag in ons midden zijn. U zegt, het is uw laatste lezing. Ik zeg u daar heel hartelijk dank voor. Hoe u op een tegere wijze hebt laten zien wat de Heere was, is en blijft voor Israël. Maar ook een blijkje in uw hart hoe u zelf tegen Israël aanziet en welke plaats het in uw leven heeft. Ik hoop dat deze lezing mag meewerken. Ook al is het op een vergevorderde leeftijd in dit gezelschap, om het gebed te vermeerderen voor het volk des Heren, waar altijd nog beloften voor liggen. En dan herinner ik me nog heel goed uw vorige lezing, hoe u daar sprak vanuit Daniël, van woorden die er nog lagen voor het volk van Israël toen u hier uw lezing hield. Dat vond ik een hele mooie avond. En ja, dat heeft er ook al een beetje aan meegewerkt en ook aan andere mensen uit de gemeente, om dat aan u te vragen of u ook deze middag in ons midden wilde zijn. En ik vind het heel fijn dat u ook toezegt, als u het leven mag hebben, nog hier een keer dia's te willen laten zien. Als ik het zo mag zeggen, als ik het u aan mag bieden en u kijkt thuis en in uw agenda, als het u schikt, de derde donderdag in maart, kan u gelijk hier warm blijven eten. Dus dan is het een combinatie van twee dingen. U kan hier blijven eten, 's avonds dan eten we ertessoep en bruine bonensoep. En als u dan wat dia's van Israël wil laten zien, heel graag. Maar voor vanmiddag heel hartelijk dank.
Nee, dan nog net niet.
Oh, nou, anders moet je voor de verbouwing nee. Houden.
Dat is daarna. Maar dat is echt voor u.
Ik hoop dat u ervan genoten hebt deze middag. De volgende maand zal meneer Van Walsum een lezing houden met een dia-presentatie over 1918-2018, 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Dan hoop ik ook u hier deze middag weer te mogen begroeten. En dan wil ik nu vragen of de dominee wilde eindigen deze middag met een psalm op te geven en gebed.
Nou, dan zullen we zingen uit psalm 72. Even kijken welke versen. Vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Dat is ook in aansluiting met uw lezing. Psalm 72, het tweede vers.
Yeah.
Dan zullen we nu samen de Heere danken en bidden. O Heere, zo willen wij u danken voor uw macht. En wat is dat Joodse volk toch verschrikkelijk vervolgd. We zien de stolperstenen ook hier in Middelharnis, waar vroege Joden gewoond hebben. En we begrijpen het niet dat het mogelijk was. Maar Heere, ze hebben daar ook in de kampen gedacht dat God hen verlaten had. Maar 3 jaar na de Tweede Wereldoorlog had Israël een eigen staat. Wat nooit in de geschiedenis gebeurd is, hebt u gewerkt. En u hebt wonderen gewerkt. Het werd ook erkend dat dit van de Heere geschied is en het is wonderlijk in onze ogen. Dat werd ook door de leiders ook gezegd na de oorlogen die Israël moest strijden. En wij zeggen u dank, Heere, dat u nog steeds de God bent van Israël. Maar dan zien wij ook, Heere, dat het volk naar uw naam genoemd grotendeels u niet kent. Ze houden vast aan het Oude Testament. Ze verloochenen de Christus. Ze willen niet weten van de drie enige God. Heere, wij bidden u om de bekering van Israël. Als u dat volk toch zo gespaard hebt en ook zo bewaard hebt in dat land, Heere, zal het dan verder geen vervolg hebben? Zult u dan niet aan uw grote naam denken? Zult u dan niet uw naam verheerlijken met Israël? O Heere, wij bidden om uw eer. Wij bidden om uw volk Israël. En wij bidden dat heidenen en Joden samen mogen buigen voor u, o Heere Jezus Christus. We verlangen naar uw eer. En vergeef ons dat zo vaak in het leven wij uw eer voorbij leven. Dat u met de lippen prijzen, maar niet met onze daden. O, bekeer ons daarvan. En wil uit genade op ons neerzien. Doe ons volharden in het gebed, zoals Elia dat ook deed. En laat de verwachting bij ons mogen zijn. Voor onszelf, voor onze kinderen, ons nageslacht, voor de kerken. Heere, wilt u met uw Heilige Geest nog opwekkingen geven en een terugkeer naar uw woord. Ook in het midden van de kerken in Nederland. We zeggen u dank dat broeder Van Horen voor ons kon spreken. Gedenkt u hem ook verder. U hebt hem bewaard ook in dit afgelopen jaar. En hij mag nu 94 zijn. Wat een hoge leeftijd. Heb dank, Heere, dat we deze lezing hebben mogen horen. En geef dat we hem ook op een andere gelegenheid hier weer opnieuw mogen begroeten. Gaat u nu met ons als wij naar huis gaan. Wil ons veilig thuis brengen. Als er niemand is thuis die op ons wacht. Laten we dan toch uw nabijheid mogen bemerken. Dat zoals Jacob kon zeggen, God is aan deze plaats. Laat het ook ervaren mogen worden, Heere. Ook bij hen die alleen staan. Gedenk heel de gemeente. Zie ons aan om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.